Gemeente, we willen vanmorgen onze aandacht bepalen bij Johannes 21 en daarvan het eerste en 14e vers, waar Gods woord in onze tocht zegt: na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. En ook het 14e vers: dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Gemeente, het gaat hier in dit teksthoofdstuk over de derde openbaring van de opgestane heiland aan zijn discipelen. En dan letten we in de eerste gedachte aan een openbaring in de schemer van hun ongelovigheid. En ten tweede letten wij op een openbaring in het licht van zijn heerlijkheid. Dus de derde openbaring van de opgestane heiland aan zijn discipelen. En dan letten wij in de eerste gedachte aan een openbaring in de schemer van hun ongelovigheid. En in de tweede gedachte willen we stilstaan bij een openbaring in het licht van zijn heerlijkheid. Want de heerlijkheid van de opgestane heilandgemeente is niet verborgen gebleven. Jezus Christus heeft haar geopenbaard, zo zegt Johannes met grote nadruk. En hij gebruikt dit woord om ons te boodschappen dat deze heerlijkheid niet als vanzelf naar alle kanten uitstraalde en gezien werd. Nee, zo eenvoudig lag dat niet. En dat blijkt ook wel uit de evangelie. Nee, zijn heerlijkheid wordt niet altijd direct opgemerkt. En denkt u maar aan Maria Magdalena, waar de heiland tegenover staat en zij herkent hem eerst niet. En zo wandelt de Heer Jezus ook met die Emmausgangers. En terwijl hij zo met hen meeloopt, blijft hij voor hem een vreemde. En hier aan die zee van Tiberias, daar staat ook van geschreven: en ze wisten eerst niet dat het Jezus was. Ja, de ogen, ook onze ogen, moeten door die bijzondere werking van zijn levenskracht geopend worden. Zal de glorie van Pasen haar licht doen stralen in het leven van de discipelen en ook van zijn volk. En Gode zij dank, Jezus ontsluit die ogen. Nee, hij komt niet alleen, maar hij openbaart zich. Openbaren, ik kan me voorstellen dat sommige jongens en meisjes dit een moeilijk woord vinden, en misschien ook wel gemeenteleden. En je leest dat woord in het gedeelte van dit hoofdstuk, en dat zojuist voorgelezen is, en ook aan het eind. Want in het begin staat in vers 1 dat de Heer Jezus zich openbaarde. En aan het eind staat: dit was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is. Wat betekent dat woord openbaren eigenlijk? Nou, dat betekent jezelf bekendmaken. Het betekent naar voren komen, jezelf laten zien. Van tevoren was alles verhuld, was het verborgen, verstopt. Maar nu wordt het open gedaan. Je kunt het zien. Je kunt het ook kennen. En daarom, hij komt niet alleen, maar hij openbaart zich ook. En hij vertoont zich niet alleen, maar hij geeft ook genade om hem te zien. Nou, die weelde ontvangt de wereld niet. Er zullen genoeg mensen in Jeruzalem zijn geweest, en ook daarbuiten, die de Heer Jezus zijn tegengekomen, maar ze hebben hem niet herkend. Want Hij wordt alleen als de opgestane Christus gezien en begroet door degene die hem liefhebben en in hem geloven. En als dat gebeurt, dan gebeurt dat vaak ook nog in veel zwakheid. Dan gebeurt dat ook vaak nog in de wankeling van het geestelijk leven. Dit zelfs in de schemering van hun ongelovigheid. We zien dat ook bij die Magdaleense. We zien dat ook bij de Emmausgangers. Maar niet het minst aan zijn discipelen, aan wie hij in gemeenschap met elkaar voor de derde keer verschijnt. De eerste keer kwam de Heer Jezus tot zijn discipelen op de opstandingsdag. En ach, dan moet hij hun al vermanen over hun ongelovigheid. En de tweede keer dat hij zich openbaart, dan zoekt hij ze na 8 dagen later weer op. En dan klinkt het tot Thomas met liefde in zijn verwijt: wees niet ongelovig. En hier, voor de derde keer, hier aan de zee van Tiberias, hier is de situatie al niet veel beter. Nee, de Heer Jezus behoort door en na zijn opstanding niet langer tot de staat van zijn vernedering en van de aardsnatuurlijke dingen. De Heer Jezus is verheerlijkt geworden en hij behoort de hemel toe. En het is nu van een andere orde, zodat al ons natuurlijk oog niet uitschakelt. Alleen het oog van het geloof hem herkent en met blijdschap begroet. En daarom blijft de herkenning achterwege wanneer dit oog nog verdonkerd is. Dat zien we bij Maria Magdalena. Want die meent eerst dat het de hovenier is, dat het de tuinman is. En diezelfde schemer omhult de harten van die Emmausgangers, wier ogen gehouden worden dat ze hem niet kenden. En zelfs op de berg van de verheerlijking zijn er sommigen nog die twijfelen. En hier aan de zee van Galilea treft ons weer die ongelovigheid, waarin de jongeren niet weten dat het Jezus is en die heel hun houding bij hun visserij bepaalt. Want wat gebeurt hier nou, gemeente jongens en meisjes? Christus heeft gezegd dat ze eerst naar Galilea moeten gaan. En ze zijn gehoorzaam gegaan naar het Galilea. Maar dan laat Jezus op zich wachten. Zeker. En waarom doet de Heer Jezus dat? Hij doet dat om hen te beproeven. En hun straks te nevelen van hun kleine ongelovigheid heen te breken met het licht van zijn heerlijkheid. Maar dat wachten, ach, wat duurt dat lang. De ene dag na de andere dag gaat voorbij, maar Jezus komt niet, hij blijft weg. En ze wachten, maar wie ze ook ontmoeten, Jezus niet. En de vraag trilt in hun harten: waar blijft de meester? Waarom houdt hij zich verborgen? Nou, 4 van de 11 die geven het al op. Die gaan naar huis. Want hier zijn volgens de nauwkeurige beschrijving van Johannes in vers 2, schrijft hij slechts 7 discipelen en die 4 die zijn dus al naar huis gegaan. Ze zijn het wachten moe geworden. En de Heer Jezus denkt, ach, hij komt toch niet terug. En dat vruchteloos wachten van dag tot dag, dat begint eigenlijk ook Simon Petrus te verdrieten. En hij zegt tot die anderen: ik ga vissen. Ja, wellicht zijn er vanmorgen ook hier wel jongens en meisjes die ook wel eens gaan vissen. Dan ga je met je vrienden naar een sloot of naar een grote vijver in de buurt. En ik weet ook wel een beetje hoe dat werkt. En ik weet ook dat de meeste vissers denken dat precies weten hoe dat je moet vissen. Zeker hier in Urk. Ze weten de beste plek. Ze weten de beste stek. Ze weten ook de beste tijd. Ze weten de beste aars. Ze weten precies hoe het moet. En als ze thuiskomen, dan komen ze thuis met grote verhalen en met de grootste vissen. Ja, ja, als je niks te gevangen hebt, dan berg je snel je spullen op en dan ga je stilletjes wat anders doen. Irritant trouwens, hè jongens, als je aan het vissen bent en er komt iemand langs en die zegt, joh, je moet het anders doen, dan denk je bij jezelf, ik weet best wel veel hoe ik vissen moet. Ik vis vaker, je hoeft het mij niet te vertellen. Nou, dat zijn de echte vissers. Nou, dat waren deze mannen ook. Deze zeven, vooral Petrus, Johannes en Jacobus, dat waren echte vissers. En Petrus zei, ik ga vissen. En in dat woord trilt eigenlijk de teleurstelling van zijn hopende ziel. Ik ga, zo zegt hij, ik ga eigenlijk weer tot mijn oude werk, naar mijn schuit en naar mijn netten terug. We zijn nu toch zonder meester. En hij blijft weg. Nee, van onze idealen zal wel niets terechtkomen en we moeten wat doen voor de kost. En zolang werkeloos toekijken, ach, dat is niet vol te houden. En daarom zegt hij, ik ga vissen. En de anderen, die zijn het met Simon eens. En die zeggen, wij gaan ook met u. En Johannes tekent dat tafereel zo levendig, ja, dat we het zevental zien uitgaan naar het strand en naar het schip. En zo lezen we in vers 3, zij gingen uit en traden terstond in het schip. Nou, zo gaan de discipelen vissen, omdat Jezus op zich laat wachten, ondanks dat hij er wel is en hen niet vergeet. Want achter de nevelen die de discipelen omringen, is hij en al hun bezigheden worden door hem geleid. En hij bestuurt het zo dat ze in hun gewone werk weer ter hand nemen, opdat ze straks ook in dat gewone werk zijn heerlijkheid openbaar zal worden. En daartoe voert Jezus hen ook in de teleurstelling. Ze vissen de hele nacht en ze vangen niets. Het wordt een nacht van vergeefse arbeid. Ach, is dat niet vaker zo? Laten we dat dus op ons toepassen. Je doet zo je best. Je werkt en je zwoegt. Ook in je persoonlijk leven. Ook in je gezin, ook op je werk, in je huwelijk, maar het lukt niet. En je doet je best met die vriendschap, waar je zo naar uitkijkt om dat te laten ontluiken en op te laten bloeien, maar het lukt niet. Wat heeft de Heere daarmee toch te zeggen? Want gemeente, jongens en meisjes, je denkt toch niet dat hij niet ziet en hij niet weet wat al die vissen links en rechts zomaar om dat net heen zwemmen. Ik doe mijn best. Ik kom naar de kerk. Ik luister ook nog en ik kom ook nog naar de catechisatie. Maar er gebeurt helemaal niks. En ik buig mijn knieën van tevoren. Vroeger deed ik dat nooit. Ja, ik bid, ik roep. Ik lees mijn Bijbelstuk. Maar er gebeurt helemaal niets. En ondertussen denk je in je hart, zou het wel waar zijn? Zou het wel werk van de Heere zijn? Of niet? En de duivel die fluistert in je oor, hou er maar mee op. Het schiet toch niet op. En de mensen om je heen die zeggen, waar wacht je eigenlijk nog op? Je moet het zelf doen. Rusteloos, moedeloos werken. Rusteloos en moedeloos vissen. Met je eigen hengeltje. In troebel water van je eigen hart. In troebel water van je eigen bekering. Van je eigen ervaring. Van je eigen bevinding. Van je eigen vertroosting. Ja, ook van de teksten en de versjes die je van de Heer gekregen hebt. En uiteindelijk moet je zeggen, ik vang niks. Het is om moedeloos van te worden. En de harten van de discipelen buigen zich ook neer. Ze worden zelfs kregelig gestemd. En die bitterheid, die uit zich zo natuurlijk, zo echt menselijk in dat bitse korte antwoord dat ze in die vroege morgen aan de Heer Jezus geven. Want de heiland die aan de oever staat, zonder dat ze weten dat het Jezus is, die vraagt hen heel vriendelijk in vers 5, kinderkens, vrienden, heb je niet enige toespijs? Dus heel simpel uitgelegd wat daar staat, heb je niet wat beleg, zouden we zeggen. Wat vis of iets anders. En dan staat er en kortweg en nors antwoorden zij, nee. Nee, ze zijn niet eens beleefd om de Heer Jezus aan te spreken, beleefd aan te spreken en tot die vreemdeling te zeggen, nee meneer. Nee, ze bitsen alleen terug, nee. En in dat korte, in dat onvriendelijke nee is het enkel teleurstelling en ontevredenheid. Maar ja, alles loopt hen immers ook tegen. Eerst blijft de Heer Jezus weg. En dan schijnt hij met hun werk als apostelen in de dienst van de meester niets te worden. En nu ze weer hun gewone beroep hebben hervat en ze zijn gaan vissen, willen deze nacht ook niet. Alles gaat mis. En ze vragen zich af, waar bent u meester, die schijnbaar uw arme jongeren laat tobben en zwoegen, zonder dat u zich om hem bekommert? Wat is de vervulling van uw belofte dat gij hun zoudt voorgaan naar Galilea en zij u daar zullen zien? Zo houdt de heiland zich voor zijn jongeren verborgen. Jezus staat aan de oever. En in gedachten zie je de Heer Jezus daar staan op het strand. Zien kijken naar dat beetje, naar dat bootje. En zijn hoofd schudden. En hij denkt, ach, arme tobbers. En toch is daar ook een troost voor tobbers. Ook vanmorgen hier in Urk. En of je nou tobt over je werk, en of je nou tobt over je gezin, of over je huwelijk, of over je school, of over je vriendschap, de Heere ziet het wel. En hij weet het wel. En of je nu tobt over je hart, over je ziel, over je leven voor God, de Heere ziet het. Rusteloze, moedeloze werkers, de Heere ziet je. Maar u of jij ziet hem niet. Want dat staat hier. Ze wisten niet dat het Jezus was. Het oog gesloten, het hart duister, zij en wij zien hem niet. Toch ze wisten niet dat het Jezus was. Ja, ook na de opstanding en zelfs na twee verschijningen zijn de discipelen van de heiland nog steeds diezelfde twijfelende, ongelovige, moedeloze jongeren gebleven. En we spreken niet alleen over een ongelovige Thomas. Nee, ze zijn metgezellen, zijn even zwak in het geloof. En gemeente, de tegenstelling is ook wel fel. Aan de ene kant die overwinnende levensvorst. En aan de andere kant twijfelende jongeren. Die naar de blijde opstandingsdag terstond uit het koers geslagen zijn. wanneer de meester even op zich laat wachten. Maar gemeente, jonge vrienden, laten we voorzichtig zijn met ons oordeel over deze jongeren. Want hun ongelovigheid, wees eens eerlijk, dat is ons toch ook niet vreemd. En hun mistroostigheid, dat kennen wij toch ook. Want nog houdt Jezus Christus, die uit het graf verrees en zit aan de Vaders rechterhand, zich soms ook voor de zijnen verborgen. Nog laat hij schijnbaar lang op zich wachten. Staat hij aan de oever, zonder dat wij weten dat het de Heere is. En weet u, weet jij wanneer? Wanneer je in de donkerheid van je zondebenauwing lang worstelt om licht en vrede, maar zoals je meent, geen antwoord krijgt op je gebed en geen zekerheid voor je naar God dorstende ziel. Dat je het in je binnenste uitroept, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ja, dat kan zo in je opkomen, wanneer je in de nachten doorbrengt met een zorgenzwaar hart, lange, bange nachten. Het is donker en je vangt niets. Je weet niet welke kant je op moet en je inspanningen leveren niets op. En in zo'n lange nacht kan de slaap wel eens uitblijven en de gedachten zich vermenigvuldigen. En de duivel kan er ook nog eens bij komen. En de zorgen, wat kan er allemaal in je hart omgaan? Ach, wees eens eerlijk. Wat kunnen zulke nachten soms moeilijk zijn. En als de duivel nog bij je komt en je influistert, je hebt geen heil bij God. En als die twijfelmoedigheid toeslaat, zou het wel waar geweest zijn? Zou het wel van de Heere geweest zijn? En wanneer je ervaart dat het woordje niets doet en geen gevoelige ondervinding van hebt, ja, je kunt het woord dan wel tastend onderzoeken, maar je hebt het gevoel dat er geen persoonlijke belofte voor jezelf bij is. En met algemene belofte, ja, dan kom je er niet en kun je niet werken. Ja, en ook wanneer voor u en voor jou in deze tijd, zoals het voor velen in deze tijd het geval is, de noden soms fel kunnen nijpen, de stormen van de levenszee woedend over je heen slaan, zonder dat God uitkomst geeft, en de storm tot stilte doet staken. Ja, ook wanneer je in de strijd om het dagelijks brood telkens weer het net uitwerpt en tevergeefs ophaalt zonder iets te vangen, en de vurige afgebeden redding uitblijft. Ook jullie jongens en meisjes, binnenkort het examen achter de rug hebt, ook die tijd kan voor jullie aanbreken. Vergeefs ophalen zonder iets te vangen. Ja, dan is de hemel donker en Jezus zover. Dan zie je Jezus niet en dan buigt je ziel zich neer in onrust over die Jezus die vroeger de storm in je leven tot zwijgen bracht en de broden en de vissen vermenigvuldigde. Christus, gij zijt opgestaan uit de dood en alles ligt onder uw voeten. Gij hebt de macht over alle dingen in hemel en op aarde. En waar blijft u met uw vrede? Waar blijft u met uw vertroosting? Waar blijft u met uw uitkomst en met uw uitredding? En het vuur dat opvlamt in de zielen die Jezus niet zien, Dat wakkert die vijand die spot zo aan. Waar is nu je verrezen koning? Waar is die Jezus die leeft? Waar is God op wie gij bouwdet en aan wie uw zaak vertrouwdet? Wat heb je in deze wereld moeite aan zo'n verborgen heiland, van wie je zegt dat hij leeft, maar zich voor ons als dood houdt? Ja, gemeente, dan vaart de bittere teleurstelling over onze ziel als het kille mist. En dan zinkt de geloofsmoed in en zeg je met Simon Petrus: ik ga vissen. En dan klaagt ook u dat het niets meer geeft en Jezus toch niet komt. En dan mor je ook ontevreden dat binnen niets meer is en dat het ook niet meer helpt. En je antwoordt ook kortweg en onverschillig: nee. En de tegenstelling is ook wel groot. Een verrezen Christus die de dood al verwon, en lege netten en een wereld vol zorgen van bange ellende. Ja, het is ook een schril contrast gemeen. Jezus mijn verlosser leeft. Ja, en tobbende, worstelende discipelen. Hoe komt dat? Hoe komt dat nou, zo kun je dat afvragen? Wel, omdat hij die aan het kruis weer voor zijn volk volkomen verzoening verwierf en door zijn opstanding de uitdeling van die verlossing mogelijk maakt op aarde, nog zo'n ongelovig volk heeft dat te weinig de boodschap van Pasen begrijpt. Zalig zijn zij die niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Want indien je echte levenskracht van het geloof kent, die alle vertwijfeling op de vrucht drijft, ja, vertrouw dan dat Jezus je niet vergeet. Hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. En hij houdt zich slechts verborgen, zul je dat onthouden? Ook jullie jongens en meisjes. Hij houdt zich slechts verborgen om je geloof te beproeven en om je ook aan je ongelovigheid te ontdekken. Maar hij die volkomen overwinnaar is, kan door geen schepsel van je gescheiden worden. Want wanneer je worstelend waakt en je pijnigt om je levensschip voor te krijgen, staat hij zeker aan de oever. Maar je ziet door de ontroering van die golven en van je ziel niet dat het Jezus is. En wanneer je onder de last van je zonde en schuldend gebukt gaat en de vrede der verzoening niet kan smaken, dan staat de heiland die verrezen is om uw gerechtigheid vlakbij je. En je weet niet dat het Jezus is. En in deze spanningsvolle dagen, nu de noden steeds feller nijpen en de wolken zich steeds zwaarder samenpakken, is Jezus Christus die sterker is dan alle nood met je en ook bij je. Ook met al zijn verlossingen. Maar ach, we zien het vaak niet dat het Jezus is. En toch, gemeente, hij de verheerlijkte koning leidt alle dingen. In zijn verborgenheid bestuurt hij je levensvaart. Hij voert je in die worsteling. Hij voert je die teleurstelling in. En hij laat je, zo hij het nodig keurt, ook wachten. Want hij komt. Hij komt op zijn tijd en op zijn wijze. En achter alle verberging is hij met macht en zijn macht die je toch vasthoudt, worstelend kind van God, en je zeker voor bezwijken behoedt. En geloof toch dat op die onmetelijke, onrustige wateren van je levenszee, die begrensd wordt door dat rustige strand van de eeuwigheid, geen discipel van Jezus met de golven vecht, of hij wordt bewaard en vastgehouden door Jezus Christus die aan de oever staat. Hij, gemeente, is immers de levende heiland. Hij heeft die geweldige macht, de dood, overwonnen. Hij triomfeert over alle donkerheid en leed en heeft de schuld van zijn kinderen betaald. En zou hij dan zijn kerk, waarvoor hij leed en stierf, prijsgeven? Zou hij een van hen die hij kocht met de prijs van zijn bloed, en voor elk van een heeft hij voor de volle prijs betaald, zou hij die laten omkomen in zonde, in ellende, in smart en rouw? Zou zijn verborgenheid ook maar één ogenblik kunnen zijn de onttrekking van zijn genade en liefde aan de zijne? Nee, dan zou hij als het ware de straf voor de straf, dan zou hij de steen weer voor het graf wentelen en zijn opstanding vruchteloos maken. Daarom, gemeente van Urk, koester zulke gedachten niet van de middelaar. Zijn opstanding waarborgt dat hij, al houdt hij zich verborgen, toch bij je is en geen ogenblik alleen bent. En daarom zegt het woord ons, weet niet Maria van Magdalena, Jezus staat voor u. Kijk niet zo droevig, wandelaars naar Emmaus, Jezus gaat aan uw zijde. En antwoord toch niet met zo kort en bits met het antwoord, nee, vissers van Galilea, Jezus staat op de oever. En zit niet moedeloos neer. Discipelen in deze tijd, midden in je moeite en zorgen, staat ook de heiland om je ziel te troosten. En omsluiert hem de duisternis van de tegenheden. Zij onttrekt hem aan je niet en hij kan geen scheiding maken. En zijn verborgenheid, hoe pijnlijk dat ook is, heeft deze heerlijke bedoeling, dat je je armoede des te dieper zult voelen, om begeeriger te zijn naar zijn rijkdom, die in je ellende zich heerlijk zal openbaren. Want onthoud één ding, groter dan de nood, groter dan de helper, is de nood toch nooit. Sterker dan die levensvorst, is het geweld van de zonde niet. Machtiger dan Jezus is geen crisis in deze tijd. En stil nu, onrustige ziel, wiens netten leeg zijn, Jezus staat toch aan de oever. En als je in ootmoed aan hem vastklemt, dan zal hij je zeker brengen tot de herkenning. Het is de Heere. En door de schaduwen valt het wonderlijke licht van zijn heerlijkheid, het licht van zijn leven. En dat licht laat hij ook schijnen aan de zee van Tiberias. Hierop letten we in onze tweede gedachte. Een openbaring in het licht van zijn heerlijkheid. Laten we daar ook van gaan zingen uit Psalm 107, het vierde vers. God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad en richten hunne schreden naar hun gewenste stad. Laat zulken voor den Heer zijn milde gunst bewijzen, zijn wonderen hem ter eer voor het ganse mensdom prijzen. Het vierde vers van Psalm 107. een openbaring in het licht van zijn heerlijkheid. Hij openbaart zichzelf, zo schrijft Johannes. En hoe is deze openbaring gebeurd? En hoe is het gegaan? Niet zo dat de verheerlijkte koning terstond in volle glans uitstraalt, maar ook hier werkt de Heere geleidelijk. En hij openbaart zich eerst hierin dat hij zijn jongeren brengt tot de kennis van hun armoede. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En die kennis van die zwakheid, dat ontsluit hij voor hen door die ontdekkende vraag: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Heb je niet een beetje beleg? Zo vraagt de Heer Jezus. En dat klinkt heel erg vriendelijk. We zouden zeggen, jongens, heb je nog iets voor bij het brood? Een stukje vis of zo? Want, en hierop moet je goed letten, deze vraag stelt de Heer Jezus niet omdat hij van zijn discipelen eten wil ontvangen. Nee, het is het er hem niet om te doen om door de zijne gediend te worden. Maar hij wil hen dienen. Hij wil hen dienen en verrijken. En daartoe brengt hij ze eerst in hun armoede, om die armoede te bekennen. Ze moeten zeggen dat ze niets hebben. Ze moeten belijden dat ze zonder hem verlegen zitten. En die belijdenis is zwaar. En dat kost heel veel moeite. En dat laat ze dus merken in dat korte, bitse nee. Dat heb je misschien in je eigen leven soms ook wel in mindere of meerdere mate ervaren. Juist wanneer het van onze kant in de onmogelijkheid en in de leegte terechtkomt. En als we nou niets meer bezitten dan lege netten, krachteloze handen en doodse harten. En als er dan bovendien nog iets aan je gevraagd wordt, en je kunt dan niets anders dan nee zeggen. Als je niets overhoudt en niets aan kunt brengen, juist dan gaat de Heere werken. Juist dan spreekt Hij en juist dan openbaart Hij zich. Want in dat ene woordje nee merk je de teleurstelling om te bekennen dat ze de hele nacht niet gevangen hebben. En als we eerlijk zijn voor onszelf, wees eens eerlijk. Het is ook zo moeilijk om met je armoede voor de dag te komen. En om je armoede te belijden. Dat houden we het liefst zo lang mogelijk verborgen. En daarmee komen we niet graag voor de dag. Nee, we stellen onze problemen niet graag uit. En Jezus stelt deze belijdenisvragen om de zijnen aan hun nood te ontdekken. Niet om die nood alleen maar bloot te leggen, maar ook om ze te vervullen. En niet alleen om die wonden te openen, maar om ze te genezen. Want daartoe is hij uit de doden opgewekt. Daartoe heeft hij het leven verworven. En daarom kan hij van ons eisen dat we alle onze armoede aan hem belijden. En houd ze maar niet achter, gemeente. Want Christus is opgestaan uit de dood. En zijn overwinning is uw zaligheid. En die levenskracht, die openbaart Jezus aan de zee van Tiberias. Hij vraagt niet alleen, maar hij zegent ook, want hij beveelt: werp het net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Vers 6. Het net moest dus van bakboord naar stuurboord. Dat is dus aan de rechterkant van de stuurman. En stuurboord, dat hoef ik u niet uit te leggen, de meesten die kennen dat hier vast wel. De rechterzijde van het schip, dat is waar de zee open is. En als rechtgeaarde vissers is het bekend dat daar de vis niet zit. En toch werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Geen misschientje, nee, gij zult vinden. En wat antwoordden dan de discipelen op dit bevel en deze belofte? Lachen ze om deze woorden? Komen ze met bedenkingen? Nee. Herhalen ze de tegenwerking die Simon Peter de vroeger gemaakt had? Meester, we hebben de gehele nacht gevist en we hebben niks gevangen. En als het 's nachts niet lukt, dan lukt het zeker ook niet in de morgen. Niets van dat alles. Ze gehoorzamen. De touwen spannen zich strak. Het net loopt vol. En we lezen in vers 6. Ze konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. 153 grote vissen, zo vertelt Johannes nauwkeurig. Ik heb daar ook een bijbelverklaring over nageslagen wat dat nou betekent, die 153 vissen. Ik dacht, dat staat er niet voor niks. En dat betekent, 153, dat waren namelijk alle landen van de wereld in die tijd. Met andere woorden, die vissen vertegenwoordigden alle landen in dat grote net. En ze konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. 153 grote vissen voeren ze als hun buit mee en het net scheurt niet. En misschien top je al heel lang met je werk of met je gezin of met je school. En je vecht al zo lang op je eigen manier in eigen kracht voor die vriendschap waar je zo naar uitkijkt. En u zegt God vanmorgen tot jou en tot mij en tot u allen, gooi het net aan de andere kant. Want je vecht, je bidt niet, je knokt voor je huwelijk, maar je doet het in eigen kracht. Je buigt je knieën niet voor God om te belijden voor God en voor je man of voor je vrouw. Wat je eigen aandeel is in alle ellende die er gekomen is. Nee, jonge mensen, je doet je uiterste best om die vriendschap toch eindelijk een keer te laten opbloeien. Maar je buigt je knieën niet. Heere, leer me toch uw wegen. Wat wilt gij dat ik doen zal? En je komt, jong en oud, je komt in de kerk en jullie jongens en meisjes komen naar de catechisatie. Maar laten we nou eens eerlijk van hart tot hart spreken. Het is vaak allemaal zo alleen maar voor de vorm. Het is vaak alleen maar de buitenkant. En kijk eens in je hart. Gooi het net eens aan de andere kant. En je zegt, misschien ben jij wijs. Dat helpt helemaal niet. Ja, maar het is God, het is de Heere die het zegt. Want wees eerlijk, je komt wel naar de kerk, maar bid je wel. Meisjes en jongens, buig je thuis wel eens de knieën voor God, zomaar stilletjes op je kamer, voordat je naar de kerk komt. Of een door de weekse dag, voordat de dag begint. Helpt dat dan, zo vraag je? Ja, dat helpt. Want God, de God die wij dienen, die hoort het gebed. Hij verhoort het gebed, zoals we vanmorgen gezongen hebben. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Tussen al die miljarden mensen, jongens en meisjes, hoort hij je stem. En misschien is het wel eens geweest dat je in de kerk een psalm zong en dat je er even met je gedachten niet bij was en dat je toch het gevoel kreeg dat er iets gebeurde met je. God hoort jouw stem. En God hoort ook jouw gebed, als je tot hem roept. En waarom doe je dat niet vaker? Zomaar naar je kamer gaan, even de computer uit, even het mobieltje uit en bidden op je knieën. En je zegt, o God, ik heb gezondigd, wees mij zondaar genadig. En dan vraag je misschien, helpt dat dan? Ja, dat helpt. Buig toch je knieën voor God en bid en roep en vraag, zo zul je God vinden. En toch zegt er een jongen of meisje, maar weet je dat wel zeker? Ja, dat weet ik zeker. Waarom? Omdat God het zegt. Zoek, zoek mij en je zult vinden. Klopt en je zult worden opengedaan. En daarom moet je aanhouden. Klopt en je zal opengedaan worden. En God zoekende mensen onder ons, ben je al jaren aan het vissen? Met je eigen hengeltje in je troebel water van je eigen hart. In je eigen bekering, je eigen ervaring en vertroosting. Niks gevangen zeker. Nee, dat begrijp ik. Want daar zit ook geen vis. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Nee, je moet niet met je werk, met je vis, maar met je ellende, je armoede en verlorenheid bij Christus zijn. Dat is de weg die je gewezen wordt. En je mag tot hem komen. Vind je dat geen wonder? Met je verlorenheid en met je schuld. Met al je opstand en al je rebellie mag je komen. Niet met wat je hebt. Dat mag je allemaal achterlaten. Dan wil hij voor u, voor jou, een arme verloren zondaar, een volkomen zaligmaker zijn. En je mag met tot hem gaan. Niet met hetgeen wat je hebt, zoals ik zei, maar hetgeen wat je mist. En zo openbaart Christus zich in het wonder van die visvangst. Zo treedt hij uit zijn verborgenheid tevoorschijn voor de ogen van zijn jongeren. Maar dan vraag ons af, past deze openbaring nu bij de overwinnaar van Satan en dood? En moet hij die de kluisters van het graf verbrak zijn heerlijkheid betonen in een goede visvangst? En zijn die overvolle netten dan tekenen van zijn koninkrijk? Is dat eigenlijk niet veel te aards? Is dat niet veel te stoffelijk en te natuurlijk? En was een machtig geestelijk wonder niet beter op zijn plaats geweest? Dat zijn de vragen die aan ons opkomen. Maar gemeente van Urk weet toch dat hij, die lichamelijk opstond uit de doden, ook de koningskroon draagt over het stof en hij ook het schepsel bevrijdt. En weet toch dat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde en hij ook heerst over de zienlijke wereld. En weet toch dat hij ook zijn glorie betoont in de vervulling van u en jou en mijn aardse noden. En hij ook troost biedt in de smart van uw handen. En dat hij u en jouw alledaagse tijdelijke leven niet te laag is voor hem. Nee, vissers, pinken en netten zijn voor hem geen minderwaardige instrumenten. Het gebied van je zaak, het gebied van je bedrijf, van je werk en je handel, dat is geen onheilig terrein. En Gode zij dank. De lege netten van deze kommervolle zorgen zware tijd veracht hij niet. Nee, hij is niet boven je werkeloosheid verheven als een levensomstandigheid waarmee hij zich niet bemoeien kan. Want ook ons dagelijks brood, zo heeft hij ons zelf geleerd, is iets dat de hemelse Vader, en zou hij, de Zoon, zich met dit brood niet bemoeien? Nee, die openbaring van zijn heerlijkheid is ook de vervulling van onze stoffelijke levensnood. En zie dan ook de moeite van deze dagen op die Jezus, die lege netten kan en wil volmaken. Maar zo zeg je wellicht, hij had dit vroeger toch ook gedaan. Reeds eerder was een wondervolle visvangst vooraf gegaan. Ja, zeker. In die eerste zegen was een voorspel van wat nu komen zou. En juist omdat hij vroeger dat wonder verricht heeft en toen reeds voor zijn jongens in heerlijkheid had doen stralen, kiest de Heer Jezus dezelfde manier van zelfopenbaring. Want hij herhaalt die visvangst, opdat die jongeren hem zullen herkennen. Want de Heere spreekt niet in vreemde talen, maar in een taal die eerder gehoord hadden en die zij, de vissers, kennen. En dat doet de Heere nog. De Heere spreekt ons altijd aan in de taal die wij herkennen. Niets is ons vreemd. Dan ben ik misschien wel even persoonlijk. Toen ik in 1980 mijn hulp predikologium gehad heb, toen heb ik 5 jaar gepreekt. En de laatste preek na 5 jaar die ik gehouden heb, was uit Jona. Maak u op, ga naar Nineveh en predik tegen haar. En dan moet ik mijn schuldbelijdenis ook hier vanmorgen in Urk bekennen. Toen heb ik 23 jaar niet meer gepreekt. Toen ben ik met Jona naar Tarsus gegaan. Totdat 23 jaar later de Heere terugkwam onder een preek in Papendrecht. En de preek ging over: Jona, maak u op, ga naar Nineveh en predik tegen haar. God sprak in dezelfde woorden als waarmee ik hem verlaten had. En dat is de reden dat ik vanmorgen voor mag gaan. Zijn werk is voor de zijne helder als de dag. En zijn openbaring helder als licht. En wanneer hij zich bekend maakt aan zijn volk, dan hult hij zich niet in de sluiers van geheimzinnigheid. Nee, dan treedt hij uit in volle glans als... En zie hem toch, discipelen van Jezus. En hoor hem dan maar spreken in je eigen taal. En Gode zij dank, ze zien en horen hem. Ja, de jongeren zien hem in zijn heerlijkheid. En al zijn ze alle in die aanschouwing niet even snel, ach gemeente, er is ook onderscheid in de genade. De een is sneller dan de ander. Simon Petrus mag straks de eerste zijn, inderdaad. En Johannes is de eerste in aanschouwing. En hij zelf geeft in alle bescheidenheid, zonder zijn naam te noemen, er ook een verklaring van. Want hij zegt, de discipel, zo schrijft hij, die Jezus lief had. En in die enkele woorden leest u de oplossing van zijn spoedig herkennen. Niets is namelijk zo scherp als de liefde. En niets ziet ook zo snel als de liefde. En wie zou nou de meester eerder aanschouwen dan hij, Johannes, die liggen mocht aan de borst van zijn meester. Ja, zijn ogen worden het eerst ontsloten. En in zijn ziel juicht het. Het is de Heer. Maar die wilde, die houdt hij niet voor zichzelf hoor. Nee, gemeente, genade maakt altijd mededeelzaam. En de liefde is niet afgunstig. Hij moet het ook anderen vertellen. En dan richt hij zich tot Simon Petrus en dan zegt hij door Gods geest geleid, het is de Heer. Simon, daar staat de meester. Simon, Jezus wacht ons. En Simon ziet, en de anderen zien ook, al is het pas aan de oever waar zij met de heiland aan zitten aan zijn maaltijd. Want gemeente, hij eet niet van hun spijs, maar zij van zijn tafel. Hij heeft een maaltijd aangericht en dan mag het somberen. En ze wisten niet dat het Jezus was. Overgaan in het blijde. Wetende dat het de Heere was. Ja, de nevelen zijn geweken. De weeklacht is veranderd in een blijderij. En het juichend licht van de morgen straalt over die kleine groep aan het strand van Galileazee. Die met Jezus nog eens opstandingsfeest viert. Zo openbaar Christus zijn heerlijkheid. Een openbaring die niet in één keer geschiet. Nee, God werkt altijd geleidelijk. En de heiland gaat van stap tot stap op de weg die tot aanschouwing voert. Psalm 89 zingt ervan. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Ja, de Heere werkt geleidelijk. Eerst zien we zijn heerlijkheid in zijn werken, want zijn werk leidt tot hem. En dan mogen ze hem zelf aanschouwen. En met hem gemeenschap oefenen aan zijn tafel. Een gemeenschap die zij hier voor de derde keer smaken, dat zegt ons vers 14. Dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. En in deze derde keer zet Christus het werk van de beide eerste keren voor. Want terwijl de eerste malen op de opstandingsdag de volgende zondagse jongeren ontmoet heeft als zijn gemeente in haar eerste en tweede kerkdienst, in die derde dienst heeft hij die apostolische roeping gegeven. En herhaalt hij deze roeping in het bijzonder van Simon Petrus. En die wordt daar publiekelijk in eer hersteld. Simon, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen, hoed mijn schapen. Ja, en met die andere machtige discipel die de heiland driemaal verloochende, de gemeente wijdde en de andere met hem. Ja, gemeente, de vreugde van de eerste dag werkt hier nog na. Ze zullen gaan vissen, maar niet langer op het meer van Galilea, maar als mensenvissers op de zee van de volken. En die volle netten, die zullen niet tot hun eer zijn, maar tot roem en aanbidding van hem, voor wie elke mensenvangst predikt. Het is de Heere. Ja, de aanschouwing van zijn heerlijkheid wil Christus nog geven. Ook aan u, jong en oud, wil hij zich openbaren. Maar hij doet het op zijn eigen wijze en hij doet het op zijn eigen weg. En hij vraagt je eerst je armoede en je ellende te bekennen. Hij ontdekt je eerst aan je zonde en schuld. En dan moet je tot het pijnlijk besef komen dat je niets in jezelf bent en dat je ook niets in jezelf hebt. En die belijdenis kost smart. En het is zielenverbrekend in je leegheid voor de dag te komen, maar laat je toch door Jezus Christus ontdekken. Laat je door de Heilige Geest verbrijzelen. Schaam je niet, al is het in de felle pijn van de armoede voor hem te herkennen. Niets dan schuld, o Christus. Want in de weg van waarachtige verootmoediging openbaart hij zich in zijn heerlijkheid. Maar dan moet je aan je zonde droefheid tonen. Want het is de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En dan moet je het net uitwerpen. Dan mag je niet lijdelijk blijven rusten. Maar je zult je zaligheid werken met vrezen en beven. En in de weg van de middelen en met zijn gemeenschap zoeken. En zoek eens in gehoorzaamheid die de roeping van Christus vervult. Hij komt. En hij vervult je noden. Hij droogt je tranen. Hij maakt je lege netten vol. Hij voert je tot aan de tafel van zijn gemeenschap. Die hij aanricht voor het aangezicht van je wederpartijders. Mits je wachten kunt op Jezus tijd. Mits je gelooft en niet haast. Mits je ontvangen wilt in het tempo van zijn werk. Want hij komt stap voor stap. Maar hij openbaart zich. En wanneer dan na een nacht van vergeefse arbeid u of jij het volle net mag slepen en die blijde morgen daagt met vreugde, dan weet je het. Het is de Heer. Zie Jezus. Staat op de oever. En je weet niet dat het Jezus was. En roept gij nu kind des Heren voor die wereld uit. Het is de Heere. Kun je dat niet? Durf je dat niet? Waarom niet? Ben je misschien nog niet bewust het eigendom van Christus te zijn? Weet je ondanks al je uitwendige voorrechten nog niet dat je deel hebt aan de schatten van zijn genade? Draag je alleen de discipelnaam zonder het te zijn? Ach, bekeer je dan. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Jezus staat nog in het heden der genade op de oever. Ook vanmorgen hier in Urk. En hij wil, indien je hem met je armoede en je schuld beleidt, je zielen lege netten volmaken. Heden zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. We gaan eindigen. De grote openbaring van Jezus Christus moet echter nog komen. Want nu is Christus Jezus nog verborgen in God. Nu wordt zijn volle heerlijkheid nog omsluierd door de voorhang van het hemels heiligdom. Maar hij komt, gemeente, hij komt. We zullen hem zien zoals hij is. Haast u, spoed u, om uw levenswil. En al de zijnen zullen tot hem komen. Reeds bij hun sterven wanneer ze opgenomen worden tot een heiland. En eenmaal in de dag der dagen. Want aan de oever van de eeuwigheid, waarop de zee de tijd breekt, staat die opgestane heiland. En hij verwacht zijn kinderen aan zijn maaltijd. De tafel van de bruiloft van het lam. En allen zullen aanzitten. Er zal er niet eentje achterblijven. Ja, eerst nog een nacht van sterven. En wanneer de schaduwen van de dood zich breed en donker uittrekken. Maar ook dan staat hij aan de oever. Al ziet soms het brekend oog op hem niet. En na die nacht komt de eeuwige morgen. En met die morgen het volle licht van de zaligheid. En in dat licht der zaligheid geeft Jezus de eeuwige herkenning. Het is de Heer. Welgelukzalig is het volk dat hier reeds mag gaan zingen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen.